Je luistert naar Ruimte voor Rouw, een podcast van Jan Magazine. Mijn naam is Josephine Kay en ik ben hoofdredacteur van Jan. Samen met ervaringsdeskundigen duik ik in een van de meest onderbelichte onderwerpen van deze tijd, rouw. Op zoek naar herkenning, erkenning en troost. Nou, Jeannie, super fijn dat je bij Ruimte voor Rouw bent. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Je bent ondernemer, hebt ooit vacature voor via Jeannie opgezet.
Ja.
En je schrijft voor verschillende bladen. En je bent een boek aan het schrijven, De Dood.
Ja, yeah, more or less.
Ja, ja, daar hebben we het zo over. Ja. En je beide ouders zijn overleden.
Ja.
En hier deel je ook af en toe wat over op Instagram. Dus daar praat je ook best wel openlijk over, heb ik het idee. Dus daarom wilden we jou graag als gast hebben. Omdat ik denk dat je er mooi over kan vertellen. Kun je vertellen wat jouw persoonlijke ervaring is met rouw?
Ja, zeker. In 2019 kwam mijn vader... Nee, sorry, niet in 2019. Ik was 19.
Ja.
Toen mijn vader in 2005 kwam te overlijden.
Mm-hmm.
Mijn vader was al een tijdje ziek. Hij had 5 vernauwingen rondom zijn hart. En voor zover ik weet, als je 3 vernauwingen in de aderen rondom je hart hebt, dan kan je... daaronder kan je gedotterd worden.
Yeah.
Dus als het er minder dan 3 zijn en als het er 3 of meer zijn, dan moet je een bypass.
Yeah.
En dat betekent dat ze ergens anders een stukje ader weghalen en dat vervangen.
Mm-hmm. Yeah.
Nou, dat is best wel een pittige operatie. En mijn vader stond daarvoor op de planning. Maar met ziekenhuizen heb je gewoon een wachtlijst. Ja. Dus niet dat je, als je daar last van hebt, dat ze zeggen, nou, kom morgen maar langs.
Dat is geen spoed volgens het ziekenhuis.
Nee. Maar daarnaast was het mijn vader.
Ja.
En je ouders zijn onsterfelijk voor je gevoel. Ja. Tenzij ze 80 plus zijn, dan zie je wel echt, oké, ze zijn afgetakeld, ja, en het is een beetje klaar.
Ja.
Maar voor die tijd niet. En mijn vader was 45, dus ik was er niet helemaal mee bezig. Omdat ik zoiets had van, ja, hier komt hij wel weer overheen. Een beetje alsof hij gewoon een gebroken enkel had.
Ja.
Toen had hij, naarmate zijn sterfdatum vorderde, dat weten wij natuurlijk, hij niet.
Ja.
Kreeg hij steeds meer last. En toen is hij naar voren geplaatst op de wachtlijst. En toen zei ik nog tegen mijn moeder, hoeveel mensen staan er wel niet op zo'n wachtlijst die de operatie helemaal niet halen? Want er zit toch heel veel tijd tussen. En dan, je bent een tikkende tijdbom. En toen een paar dagen later, toen overleed mijn vader, terwijl hij de hond ging uitlaten.
Gewoon dus toch onverwacht.
Ja, ja, dat was een enorme schok, omdat hoe erg het ook was, ik had toch zoiets van, nee, maar dit is, hij zou geopereerd worden. Dit is helemaal niet hoe het zou moeten gaan.
Ja.
Want je ouders overleven alles.
Ja.
Dat was heel erg schrikken.
Dus voor je gevoel, ook al wist je dat hij ziek was, je dacht, nou, hij gaat gewoon beter worden.
Ja.
Dus we doen die operatie en dan gaan we door met ons leven.
Ja.
Dus het was eigenlijk best wel plotseling dat hij opeens overleed.
Ja.
Hoe was dat rouwproces daarna? Omdat je gewoon de shock, zeg maar.
Heel verwarrend.
Ja.
Want andere mensen gaan dood.
Ja.
De dierbaren van andere mensen. En op die leeftijd, ik was toen dus 19. En er waren wat opa's en oma's overleden. Maar voor de rest in ieder geval nog geen dierbare voor mij die nog zo jong was.
Ja.
Dus ik wist helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. En verlies van zo'n proportie, er is niemand op voorbereid.
Nee.
Dus eigenlijk wat ik heel snel leerde in het eerste rouwproces wat ik doormaakte, was des te sneller je doorgaat met je leven, des te makkelijker lijkt het om ermee om te gaan.
Ja.
Maar ik zeg expres lijkt het, want dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Je gaat door, want de wereld van alle andere mensen gaat ook door. En ik bleef 2 weken thuis.
Mm-hmm.
We moesten de uitvaart regelen.
Want je studeerde nog?
Ik zat nog op school,
Je zat op school, ja.
Die uitvaart moest geregeld worden, et cetera. En daarna heb ik dus nog even thuis gezeten. Maar thuis zit je alleen met je gedachten.
Ja.
En het enige wat je kan doen is verdrietig zijn en missen. En daar hebben mensen heel vaak geen zin in.
Nee.
Dat is het hele probleem, denk ik, eigenlijk bij waarom rouwprocessen zo complex zijn. Omdat mensen willen niet door de pijn heen gaan. Mensen willen om de pijn heen gaan. En dat gaat heel makkelijk door afleiding. Dus ik ging snel weer terug naar school.
Ja. Dus dat werkte eventjes voor je gevoel?
Ja, dat werkte even voor mijn gevoel inderdaad wel.
Nou ja, en toen eigenlijk niet heel lang daarna overleed je moeder.
Ja.
En dat was een langer ziektebed.
Ja.
Hoe was dat?
Nou, vroeger toen mijn vader was overleden, zei ik in de jaren daarna wel eens van... Oh, het lijkt me een stuk makkelijker als je weet dat iemand komt te overlijden. Ja. Dan is de klap wat minder en de schok wat minder groot. En toen kreeg mijn moeder in 2012 te horen dat ze uitgezaaide borstkanker had. Ja. En zij is in 2014 overleden. Ze heeft nog 2 jaar onbehandeld, heeft ze het volgehouden. Mm-hmm. Het ging gepaard met heel veel pijn.
Ja.
En ik kan nu vertellen dat... het is niet met elkaar te vergelijken, maar iemand langzaamaan zien aftakelen, wat het wel is. Dat is ook loodzwaar. Ik zou deze keuze nooit bewust willen maken, maar ik zou liever willen dat het snel gebeurt dan dat je met leden ogen toeziet hoe iemand wordt opgegeten door een ziekte, zoals bij mijn moeder.
Want daar was ik ook wel benieuwd naar, want je hebt helaas beide versies meegemaakt. Dus het plotselinge en ook het langzame. Je kon misschien dan wel gesprekken voeren met je moeder of vragen stellen. Die ruimte is er dan wel misschien.
Ja.
Maar dat is dus niet per se dat je dat een fijnere manier is. Er is geen fijne manier natuurlijk.
Er is geen prettigere manier. Want inderdaad, we hebben wel natuurlijk nog gesprekken gevoerd. En voordat mijn moeder overleed, zei ze een uur daarvoor, kon ze nog in mijn oor fluisteren. Terwijl ze zat zwaar aan de morfine en weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar kon ze nog in mijn oor fluisteren, love you. En dat is wel natuurlijk iets heel prettigs wat je dan meeneemt.
Ja.
Maar als je, ik kwam toevallig laatst een foto tegen van hoe mijn moeder eruit zag op de sterfbed.
Ja.
En dat, dat is...
Het is een mensonterend.
Het is mensonterend. Ja. Het is gewoon echt niet hoe je iemand wil herinneren.
Ja.
En je wil altijd je dierbaren helpen als ze lijden. Maar nu moet je 2 jaar lang toekijken hoe iemand, eigenlijk verdrinkt.
Ja.
En je kan niks doen.
Nee. En je wist ook dus dat je uiteindelijk, als zij zou overlijden, wees zou worden.
Ja.
Om het zo te noemen. Was je daar bang voor? Of hoe ging je daar mee om?
Ik zei in de periode dat mijn moeder ziek was, zei ik wel eens tegen mijn beste vrienden als we borrels gingen doen, want dat hielp enorm. Het is niet de beste manier, maar gewoon af en toe even borrelen met vrienden om gewoon even niet meer te voelen.
Ja.
Dat hielp. En dan zei ik wel eens van ik kan gewoon niet meer ademen als mijn moeder er niet meer is. Want mijn moeder is altijd zo belangrijk geweest. Wij zaten eigenlijk nog met navelstrengen aan elkaar verbonden. Ik aan haar. Zij had heel vaak zoiets van, laat me met rust. Maar dus ik dacht, mijn vader is al overleden. En dat gebeurt eigenlijk, dat overkomt je niet. Dat overkomt anderen. Dus mijn moeder, ze komt er vast wel bovenop. En zo niet. Ja, dan, maar dan weet ik echt niet meer hoe ik zelf door moet leven. Maar dat heb ik ook in mijn boek gezet, die nog uit moet komen. Maar daarover later waarschijnlijk meer. Ik dacht dat ik niet meer kon ademen als mijn moeder ook zou komen over te lijden. Maar ik ben erachter gekomen dat ik zelfs nog kan lachen.
Ja.
Sterker nog, ik ben nu heel gelukkig in mijn leven.
Ja.
Ondanks dat ik 2 ontzettend belangrijke mensen mis die de basis vormen voor jouw eigen leven. Want wees zijn, en ik heb een hele lieve bonusvader nog, Erik. Maar wees zijn is, als je een redelijk tot goede band hebt of had met je ouders, is een van de meest eenzame dingen die er bestaat.
Ja, want ik heb natuurlijk nog wel een moeder, dus ik kan me er niks bij voorstellen. Dat die eenzaamheid en dat je ook toen ze ziek was, lijkt me dat ook heel eenzaam. Dat je weet, het gaat komen. En, want hoe reageerden mensen om je heen? Toen je vader overleed was je nog heel jong, 19. En waarschijnlijk had je weinig mensen om je heen die iets soortgelijks meemaakten.
Bijna niemand.
Ja, want hoe was dat dan bijvoorbeeld op school? Of was er begrip voor? Of kon je erover praten met mensen? Of
Nee, er waren wel wat mensen om me heen die iemand waren verloren. Maar ik praatte er thuis al eigenlijk niet eens over. Laat staan met andere mensen. Daar was ik helemaal niet aan toe. En dat heeft jaren geduurd. Maar er was wel heel veel begrip, want iedereen vond het natuurlijk heel verschrikkelijk. Maar wat je ook altijd merkt aan omgaan met zwaar verlies, is dat, dat komt denk ik door de cultuur in Nederland, dat niemand wil echt het gesprek openen. Eigenlijk weet niemand heel goed hoe ze met je om moeten gaan. En dat komt ook omdat we zelf niet weten hoe we met onszelf moeten omgaan. Dus het is van niemand echt een schuld, de schuld. Maar soms heb ik het idee dat als je met rouw kampt, dat je een soort onaanraakbare wordt voor mensen die het liefst zo ver
dat
mogelijk
ze je bijna
uit je
willen
duurt.
Vermijden. Dat ze denken, oh, want anders zeg ik iets fout of doe ik het niet goed.
Ja.
Want zijn er wel eens dingen voorgevallen waarvan je denkt, oh, iemand die een opmerking maakte waarvan je dacht, nou, dat was niet zo fijn?
Ja, ongetwijfeld. Mensen, ja, naast dat Nederland niet goed met emoties, of de Nederlandse cultuur niet heel goed is met het bespreken van emoties, zijn ze natuurlijk ook verschrikkelijk nieuwsgierig in dit land. En bemoeizuchtig.
Ja.
Even generaliseren, maar...
Ja.
Maar het was vooral toen mijn moeder nog leefde, dat er mensen zeiden die, dat er mensen waren die zeiden, als ik dan vertel dat mijn moeder niet behandeld wilde worden, maar dat zij hoopte met haar mentale kracht over haar ziekte te komen. Daarom heb ik ook veel moeite met mensen die die anderen op social media afraden om behandeld te worden of geen medicatie te slikken. Want Ik heb zelf toegekeken naar hoe iemand dat heel hard heeft geprobeerd 2 jaar. Ja. En dat mocht helaas niet baten.
Ja.
Maar goed, als ik dat dan tegen iemand zei die er naar vroeg, dan zeiden ze zelf tegen mij, je weet wel dat kanker dodelijk is, toch? En dan dacht ik, ja, ik ben daarvan, ben me daarvan bewust. Ja. Ja, van dat soort dingen dat ik zoiets heb van, ja, niemand heeft om je mening gevraagd of om dit soort goed bedoelde opmerkingen.
Ja.
Maar ja, daar komen wel eens, nog steeds wel eens dingen. Mensen flappen daar nog steeds wel eens dingen uit die ze niet zo bedoelen, maar die mensen kunnen kwetsen. Maar... Ja.
En dat is natuurlijk dan niet per se lullig bedoeld, maar gewoon onwetend. En juist misschien omdat we het er niet vaak genoeg over hebben met elkaar, je dan niet weet wat je moet of kan zeggen. Want wat? Nee, je moeder heeft dus voor gekozen om niet behandeld te worden. Hoe was dat voor jou in die tijd?
Heel zwaar.
Ja.
Want mijn moeder is heel slim. En ook op het gebied van wetenschap weten we niet alles. Maar... Ik probeer dit zo makkelijk mogelijk te verwoorden. Ik ben rationeler, dus ik weet wel dat we medicatie en behandelingen nodig hebben om in ieder geval de levensverwachting te vergroten. En het gros van de wereldbevolking geneest niet van kanker door iedere dag te denken, ik ben mijn lichaam aan het helen.
Ja.
I wish, dat zou heel fijn zijn.
Dat zou mooi zijn, ja.
Ja. En omdat mijn moeders wens om het zelf te doen zo inging tegen mijn rationele perceptie van hoe zo'n proces zou moeten verlopen, idealiter, was dat heel conflicterend. Daar kwam ik later pas achter. Want in die periode probeerde voor iemand te zijn. Dus je zet je eigen geloof eigenlijk zet je aan de kant om volledig het geloof wat iemand anders heeft te adopteren en mee te gaan in die positieve energie.
Ja.
Want je kan niet tegen iemand zeggen die op de sterfbed ligt van, ja, sorry, maar die meditatie die je hebt gedaan om in de hoop dat je cellen zich gaan vernieuwen of whatever.
Ja.
Ja, dat heeft toch helemaal geen zin?
Nee, je wilde er ook voor haar zijn, juist. Ja. Want dit is iets waar zij dus in geloofde of in ieder geval hoopte iets uit te halen.
Dus dan heb je alle positieve energie nodig die je kan krijgen. Maar Maar ik zat daardoor, zat ik midden in twee hele verschillende wereldbeelden.
Ja.
En dat mijn logica moest ik daardoor dus parkeren. Maar achteraf voelde dat alsof ik dus eigenlijk mijn eigen gevoel niet valideerde.
Mm-hmm. Ja.
En alsof je aan de zijlijn staat van een wedstrijd waarvan je al weet dat die 2-0 verloren gaat worden. Ja. Maar je toch blijft juichen voor een team.
Ja. Dus eigenlijk was, wat ook wel logisch is, de focus natuurlijk op je moeder en wat ze haar wensen. Maar daarmee cijferde jezelf eigenlijk ook een beetje weg of hoe jij er mee om zou gaan.
Compleet. Ja.
En nou, we hebben het over emoties tonen en over praten. En waarom denk je dat mensen het zo moeilijk vinden om het hierover te hebben? Over de dood en rouw?
Omdat het kwetsbaar is. Omdat het praten over de dood betekent ook dat je bevestigt dat het leven eindig is.
Ja.
En dat vindt iedereen spannend. Ondanks dat we weten dat we allemaal doodgaan, is het zoiets abstracts in ons hoofd. Want we denken allemaal ongetwijfeld wel eens aan, maar hoe zou het zijn om dood te gaan of dood te zijn? Maar als het goed is, weten we dat niet.
Nee.
Want als het goed is, zijn we niet meer bewust dan. Maar goed, dat zeg ik, maar ik weet het ook niet.
Nee, het is ook maar net waar je in gelooft. Of je naar de hemel gaat of niet.
Precies. Ja, maar wat ik wel weet is dat we het, als het goed is, niet na kunnen vertellen.
Nee precies.
Althans, tenzij via medium contact maakt. Maar
dat kan ook.
Dat zijn nog andere opties. Maar dus praten en omgaan met de dood, dat maakt het echt.
Ja.
En laten we wel wezen, het gods van de mens is bang voor de dood. Ja. Want we willen niet.
Nee, je wil er ook niet aan denken dat je ouders overlijden. Of je familie, je zusjes, je vriend, vrienden. Dat is iets eigenlijk soort bijna ondenkbaar. Daar wil je helemaal niet over nadenken. En dus ook niet over praten.
Nee, ook omdat mensen misschien bang zijn dat ze het jinxen.
Ja.
Dat als ze erover gaan praten, dat er dan iets gebeurt.
Ja.
Terwijl, en dat is jammer, want in andere culturen over de hele wereld gaan ze op zo'n mooie, respectvolle manier met de dood om.
Mm-hmm.
En als ik dan lees hoe dat allemaal in zijn werk gaat, denk ik, het is voor hun een veel gezondere, bevredigendere manier hoe zij rituelen aanpakken en dat soort dingen. Ook hele gekke dingen.
Ja.
Sommige stammen die graven mensen op ieder jaar en dan vieren ze een feest. Nou, dat hoeft ook weer niet hier in Nederland.
Nee.
Maar er zijn heel veel mooie manieren om met de dood om te kunnen gaan en het meer een plek te geven. Maar dat begint denk ik bij een gesprek voeren over de dood.
Ja.
En daarin mag je ook zeggen dat je het spannend en angstig vindt. Om het over te
maar doen. Dus zelf ook initiëren. Misschien vraag stellen als je hebt.
Ja. Initiatief rondom de dood, dat klinkt heel raar, is heel belangrijk.
Ja.
Vooral op het gebied van rouw.
Ja. En je hebt het net ook over rituelen. Dat was eigenlijk ook een vraag die ik had voor jou. Heb je bepaalde rituelen of dingen die je doet om weer even dichter bij je ouders te komen?
Oeh, dat is een hele goede vraag. Nee, want dat doe ik eigenlijk niet.
Nee.
Ik praat niet met mijn ouders of zo in mijn hoofd. Ik heb 2 foto's van mijn ouders waar misschien een kaarsje, een vaccinlichtje aangaat als het hun sterfdatum is of iets dergelijks. Het enige wat ik probeer is om, als het bijvoorbeeld hun sterfdatum is of hun verjaardag, als ik er toevallig die dag zin in heb om gevoel toe te laten, dat ik dan echt even ga zitten en probeer te mediteren om alleen maar aan mijn vader of moeder te denken.
Ja.
Zodat ik dan even al het gevoel wat ik op afstand probeer te houden de rest van het jaar, om dat even toe te laten en dan ook hopelijk echt even verdrietig te kunnen zijn.
Ja.
Zodat dat eigenlijk als een soort grote golf weer mijn lichaam schoonspoelt van al het verdriet wat je opkomt de rest van het jaar.
Ja, want je zegt hopelijk het verdriet te kunnen voelen. Dat is eigenlijk heel erg mooi. Ik denk dat mensen die misschien net aan het begin van een rouwproces zitten, denken, ik wil dat gevoel juist helemaal niet meer voelen.
Ja.
Maar tenminste, ik spreek dan voor mezelf, naarmate de jaren strijken, is het soms ook wel fijn om weer dat verdriet te voelen, omdat het jij juist ook weer dichterbij brengt bij degene die je kwijt bent. Dus jij ervaart het ook zo dat je het soms fijn vindt om, want rouw wordt als iets heel negatiefs eigenlijk gezien.
Ja.
Terwijl het ook iets moois kan zijn. Ervaar je dat ook zo?
Ja, kijk, ik geloof dat rouw een... Je bent nooit uitgerouwd. En die pijn verbind je aan de liefde voor je dierbare.
Ja.
Dus die pijn, hoe ongelegen die soms ook kan komen, die pijn laat jou ook voelen wat je mist en hoeveel liefde jullie verbindt. En die verbintenis, die wil je niet kwijtraken. Dus ondanks dat rouw verandert naarmate de jaren, en het misschien, het gemis wordt niet minder, maar het wordt makkelijker om mee om te gaan, of het doet wat minder zeer. Dus één keer in de zoveel tijd die pijn voelen, betekent ook weer dat ik me één keer in de zoveel tijd ontzettend verbonden voel met mijn ouders.
Ja.
Want inmiddels is mijn moeder al bijna 10 jaar dood en mijn vader al bijna 20 jaar. Ja. Dus ik ben al wel in een fase dat ik niet meer wekelijks...
Nee, precies. Je niet eens maandelijks. Elke
Nee. Ik heb geleerd hoe ik het allemaal zelf moet doen.
En je kan er ook over praten, zoals nu. Je kan jezelf een soort van distancieren van het gevoel.
Ja, soms hoor.
Soms, nee. Ja.
Ja. Nee.
Soms ook niet.
Nee, maar... soms niet. Maar ik ben vandaag emotioneel stabiel. Oh, dus.
Dat is fijn. En je hebt dus een boek, of tenminste je bent een boek aan het schrijven, De Dood.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Want je bent er dus ook even tijdelijk mee gestopt.
Ja, een behoorlijke tijd. Ja, in 2019 was mijn moeder 5 jaar dood. En toen ging ik naar een boekhandel en keek ik naar het rouwgenre. En dat was een heel klein plukje boeken. Mm-hmm. En dat zag er allemaal heel albollig uit voor vooral mensen die op latere leeftijd dierbaren verliezen. En toen dacht ik, ja, ik zou het zelf zo fijn vinden als ik gewoon een klein boekje kan vinden waarin ik kan bladeren en af en toe iets herkenbaars kan lezen.
Ja.
Want waar we het net ook over hadden, verlies, omgaan met verlies en rouw is gewoon ontzettend eenzaam. En het wordt nooit minder eenzaam.
Nee.
Dus als je iets kan vinden wat je even vertelt van, hey, je bent niet alleen, zonder dat je meteen met mensen moet praten,
ja,
is heel fijn. Dat was er toen niet. Dus toen had ik dat gepitcht bij de uitgeverij, waar ik zelf al eerder een boek had geschreven over werk, heel wat anders, en waar ik ook freelance werk voor doe. En toen zei ik, ja, ik wil een boekje maken met gewoon korte hoofdstukjes over wat het leven nou eigenlijk is, zodat we de dood iets beter begrijpen. En dat werd dus De Dood, een troostboekje voor mensen als jij en ik, dus voor mensen van onze leeftijd.
Ja.
Omdat wij ook helaas te maken krijgen met verlies. En toen ben ik begonnen en daar heb ik 2 jaar aan gewerkt. Het zou natuurlijk na een jaar uitkomen. Nou, zo ging dat niet.
Nee.
Toen zou het in 2021 uitkomen. En een maand voordat het manuscript naar de drukker moest, heb ik het manuscript gedelete. Een paar stukken gehouden. Want ik wilde mijn eigen ervaringen met mijn ouders wilde ik niet verwerken in het boek. Want ik wilde niet dat het over mij ging.
Ja.
Dus het werd een boek met wetenschappelijke stukken erin en over andere culturen, hoe ze ermee omgaan. Maar ik ben ook een grappenmaker. Ik ben echt een clown altijd al geweest. En helemaal als ik me ongemakkelijk voel, dan ben ik een soort stand-up comedian. En dat hele boek was gewoon 1 grote grap.
Oh, echt?
Ja, ik was allemaal grappen aan het maken over het uitvaartcentrum van Harry Mens in Lisse. Dat is, Harry Mens is sowieso al, love deze bromsnor van business class. Die heeft dus een uitvaartcentrum waar je rijsttafels, sushi menus en weet ik wat, petit four allemaal op menu hebt.
Heel feest maakt het.
Ja, dat lijkt mij waanzinnig om daar in ieder geval de oven ingeschoven te worden. Maar ja, daar maakte ik zoveel grappen over.
Ja.
Ik las het allemaal terug. Ik dacht, oh ja, je bent echt je eigen ervaring op afstand aan het houden.
Ja, precies. Zodat je niks hoeft te voelen eigenlijk.
Precies.
Ja.
Want ik dacht, ik was toen inmiddels al jaren mijn ouders verloren. Dus ik dacht, oh ja, maar ik ben hier al overheen. Ik kan dit schrijven. Maar dat bleek dus niet zo.
Nee.
Want toen ik die keuze maakte om niet met dat manuscript verder te gaan, toen ging ik juist heel erg vanuit mijn eigen ervaring schrijven. Want laten we wel wezen, dat willen mensen uiteindelijk lezen. Ja. Dat is de
van
reden dat ik een boek kan
schrijven.
Herkenbare
ook van herkenning. Dat ze zien van, oh ja, ik ben niet alleen. Ja. En iemand anders gaat er ook doorheen. Ja. En, ja.
En niet wetenschappelijke stukjes en tussendoor, oh ja, ja, mijn vader is ook overleden toen. Dat was heel vervelend.
Ja.
Maar gewoon, hoe voelde dat?
Ja.
En toen ging ik heel erg schrijven naar wat ik had ervaren. En toen moest ik helemaal weer door dat proces. En toen dacht ik, oh, maar hier heb ik helemaal geen zin in.
Ja.
Dat overviel me enorm, want met een helikopterview, zoals ik eigenlijk nu ook doe, kan heel erg met een helikopterview kan ik het beschouwen.
Bijna alsof je over iemand anders praat.
Precies, ja. Dat is heel makkelijk, want dan hoef je het gevoel een stuk minder toe te laten. Ik word echt exposed hier in deze podcast. Maar
dit is ook een soort coping mechanism.
Dat is het.
Weet je wel, doen het, dat lollige. En dat is dan ook, dat hoort er ook bij.
Ja.
En er dan achter komen dat het niet bij je past en dat het misschien op een andere manier moet. En dan vervolgens weer ergens doorheen moeten gaan.
Ja, wat ik eigenlijk aan het doen ben in dit gesprek is het rationaliseren.
Ja.
En dan is het makkelijker om te verwerken, maar ook om erover te praten.
Ja.
Ik zou ook niet weten hoe ik nu die emotie wel zou moeten toelaten.
Ja.
Omdat ik zo geconditioneerd ben om te rationaliseren.
Precies, en omdat je het misschien in een bepaalde settings dus ook al zo over hebt gehad. Dus je bent hier wel eens eerder over geïnterviewd. Je deelt er veel over, je schrijft erover. Dus je hebt een manier gevonden waardoor je emotie of gevoel losgekoppeld is aan van het verhaal.
Ja. Ja.
Maar goed, toen ben je dus opnieuw gaan schrijven.
Ja, en toen moest ik weer door de pijn heen. Mm-hmm. Toen moest ik overal weer aan denken. En ik had een keer een afspraak om 12:30 vlakbij kantoor. En een uur daarvoor was ik het meest pijnlijke moment aan het beschrijven van het moment dat mijn moeder overleed. En dus ik ging met dikke ogen ging naar die afspraak. En toen dacht ik, ah ja, maar hier, dit wil ik niet.
Nee.
En toen heb ik het manuscript laten liggen. En een paar keer weer opgepakt. Maar toen kwamen er twee van mijn vrienden te overlijden. In één jaar. En dat zorgde ervoor dat ik weer helemaal in een soort van... hoe zeg je dat? In een soort wervelwind van emoties terechtkwam. En toen heb ik besloten van... Nee, maar ik kan dus nu niet meer zo goed beschouwen. Dus ik ga me hier voorlopig even niet over buigen. Ik wilde het wel iedere dag afschrijven, omdat ik weet, dit moet er nog uit.
Ja. Dus je bent ook nog wel van plan om het te doen?
Ja. Mijn uitgever zegt, iedere keer als ik hem zie, we zijn inmiddels... Sorry, mijn buik maakt heel veel geluid. Het is bijna lunchtijd, jongens. We zijn alweer 3 jaar verder. Maar dus mijn uitgever zegt, het hoeft niet als je het niet wil. Maar dit is iets wat ik gewoon wil afvinken.
Ja.
Omdat ik denk dat ik er andere mensen misschien mee kan helpen. Al is het er één iemand die zoiets heeft van, oh, ik herken dat. Maar ook omdat het voor mij, denk ik, gezond is om dit allemaal nog even één keer gewoon goed op papier te zetten en het dan los te laten.
Dus ook onderdeel van het verwerkingsproces eigenlijk.
Ja.
Nou, ik hoop dat het nog komt, maar inderdaad, no pressure. Want je moet het denk ik in je eigen tijd ook gewoon gaan doen.
Ja, ik iedere ochtend denk ik weer misschien dat ik vandaag het document open, maar het,
nog niet.
Als het moment dat ik het heb losgelaten, dan komt het vanzelf wel een keertje.
Ja. Je praat er nu dus makkelijk over, om het zo te zeggen. Praat je er ook nog met iemand die, zeg maar, professioneel, bijvoorbeeld een psycholoog over en... Ja, zeg je. Dus wat...
Oh ja, nee.
Ja, nee, doe je dus niet. Nee. En heb je dat wel gedaan?
Ja.
En heeft dat geholpen? Zeg maar, wat is het verschil? Bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk vrienden waar je het mee over hebt, maar met een professioneel iemand, wat heeft het je gebracht?
Zij kunnen je betere tools. Dat is heel corny. Dat is heel corny om te zeggen tools, maar dat is het jargon wat gebruikt wordt in therapieland.
Ja.
Zij kunnen je betere tools aanreiken om daadwerkelijk ervoor te zorgen dat er dat je weet hoe je ermee om moet gaan. Vrienden zijn er om naar te luisteren en om fijne dingen tegen je te zeggen. Mm-hmm. En om je geborgenheid te bieden in wat je voelt. Ja. En een therapeut kan ervoor zorgen dat je weet wat je moet doen om verder te gaan.
Ja.
Dus dat heeft mij enorm geholpen. Ik heb ook wel EMDR gehad. Bijvoorbeeld van hoe het er was om te aanschouwen. Je dode ouders, ja, in beide gevallen. Dat was ook erg prettig.
Mm-hmm.
Wat wilde ik nou zeggen? Jij vroeg nog iets over therapie.
Nou ja, het verschil met je vrienden en wat het je gebracht heeft.
Wat het me gebracht heeft is, ja, gewoon weten om te gaan, ja, met hele nare dingen in je leven.
Want is het ook confronterend geweest? Want misschien dat, ja, het is niet een vriend of vriendin van je, dat diegene ook een soort bepaalde spiegel voorhoudt. Dat je denkt van, oh ja, zo heb ik er niet naar gekeken. Of
ja, dat gebeurt aan de lopende band.
Ja.
En het is heel fijn dat er iemand zit die jou verder niet goed kent. Dus heel eerlijk tegen je kan, ja, zijn. Dat is heel belangrijk. En ja, je loopt wel eens tegen dingen aan. Ook over je eigen persoonlijkheid. Waarvan je denkt, oh ja, hier zit ik helemaal niet op te wachten.
Precies, waarom weet jij dit? Ja, waarom, ja, zie je dit?
En ik ben toch perfect. Hoezo, ja, hoezo schort er iets aan mijn gedragingen? Maar nee, ik denk dat het heel gezond is om in therapie te gaan. Sterker nog, ik raad iedereen therapie aan. Ook als je geen overleden ouders hebt of, mm-hmm, iets dergelijks.
Ja.
Het is heel fijn om met iemand te kunnen reflecteren over jezelf en meer inzicht te hebben in waarom je doet wat je doet.
Ja.
En of dat jou in de weg zit of dat je iets moet veranderen om jezelf vooruit te helpen.
Ja, dus dat is een tip.
Het is voor mij definitely. Ja.
En hoe heeft de dood van je ouders jou veranderd? Of je kijk op het leven veranderd?
In alle facetten. Natuurlijk waardeer ik het leven meer. En ik weet hoe fragiel het leven is. Dus pluk de dag, et cetera.
Mm-hmm.
Maar de dood van mijn ouders heeft heel veel mooie inzichten gebracht, ja, voor mij.
Zoals?
Dit wordt heel filosofisch. Daarom probeer ik even de juiste woorden hiervoor te vinden. Want dat is best wel lastig om onder woorden te brengen. Maar het leven is zoiets, ja, verzandt al heel snel in clichés, maar ik vind wetenschap ontzettend interessant.
Ja.
Van genetic engineering tot aan hoe het heelal in elkaar zit, kwantumfysica, et cetera.
Je hebt er zelfs een podcast over gemaakt.
Hoor. Ja, biologica. Ja. Ja. En de dood van mijn ouders heeft, doordat ik dat boek ben gaan maken, heeft mijn hele interesse voor wetenschap opnieuw aangewakkerd, waardoor ik weer heel veel ben gaan lezen en gaan leren over hoe het leven in elkaar zit. Want dat wordt verklaard aan de hand van de wetenschap, onder andere. Voor zover ik geloof. En daardoor ben ik me nu nog bewuster van hoe bizar het is dat we leven.
Ja.
En wat bewustzijn is, of wat het niet is, want we weten het nog steeds niet. En hoe de wereld in elkaar zit. En hoe alles met elkaar verbonden is. Hoe bijzonder het is dat mensen zwanger kunnen worden.
Mm-hmm.
Het gaat om microseconden en weet ik veel wat. En ja, het heeft mijn waardering voor het leven op een hele manier, op een hele andere manier weer een kickstart gegeven.
Ja.
Maar dat heeft jaren geduurd wel. Want ik heb ook heel lange periodes gehad waarvan ik dacht, ja, het maakt me allemaal niet zo heel veel uit.
Nee, want dat is, ben ik ook benieuwd naar, zeg maar, hoe het kort na de dood van bijvoorbeeld je vader of je moeder of allebei, hoe je je toen voelde en nu, zeg maar, je rouwproces, hoe dat is veranderd.
Ja, enorm. Ik wist gewoon, ik was toen alleen maar aan het zorgen dat ik mijn hoofd boven water hield. Het is echt zwemmen tegen de hoogste golven die je maar kan voorstellen.
Mm-hmm.
Waarvan je denkt, ik ga verdrinken. En je blijft water trappelen en je blijft zwemmen. En dan na jaren van acceptatie, therapie, praten met vrienden. En proberen te leren over het leven en jezelf. Ben ik erachter gekomen dat het op een gegeven moment wordt de zee weer kalm. En kan ik gewoon weer zwemmen. En zie je op een gegeven moment nog weer de kant.
En je zei dus dat er ook niet zo lang geleden ook nog wat vrienden, een paar vrienden van je zijn overleden. Hoe was, zeg maar, hoe ga je daar dan? Is dat heel anders dan je ouders? Hoe ervaar je zoiets? Voelt het niet van, nou, dan gaan we weer? Of
ja, wel.
Ja. Dat, waarom?
Ja, ik denk dat je dat altijd blijft hebben, omdat je weet niet helemaal wat je kan verwachten. Want het kan zich altijd anders uiten. Maar je weet wel, het gaat weer even kut zijn.
Ja.
En een van die vrienden, dat was ook een auteur waarmee ik een boek aan het maken was voor de uitgeverij.
Ja.
En die was al heel lang ziek en die was zo positief. En die kwam overal bovenop dat iedereen gewoon ook ging geloven van, ja, maar hij komt er bovenop.
Ja.
En dat is niet zo gebleken, helaas. En ik merk dat me dat nog steeds dwars zit. Want het is al 2,5 jaar geleden. Ik weet dat ik het nog steeds niet heb geadresseerd.
Nee.
Want vanaf het moment dat gebeurde, ben ik veel meer de afleiding gaan opzoeken.
Ja. En in welke vorm?
Veel meer buiten de deur zijn. Niet thuis alleen met je gedachten willen zitten.
Ja.
En ik ben nu een beetje op een punt dat ik mezelf heb uitgeput daarvan.
Ja.
En weet van, je moet gewoon even rustig aan doen.
Ja.
En ruimte maken om te voelen.
Ja.
En daar ben ik al nu een paar maanden mee bezig. En dat bevalt me heel goed.
Okay.
Betekent wel dat je dus ook dus je moet ook pijn toelaten. Dus het is niet chill.
Nee.
Maar het is de korte route uiteindelijk. En niet de omweg.
Terwijl je eigenlijk dus al 2 jaar het aan het wegstoppen bent. Probeert door uit te gaan, afleiding te zoeken. En nu ga je die confrontatie aan.
Ja, maar het is toch, denk ik, als ik het er nu met jou zo over heb, en dat is iets wat er een paar keer is teruggekeerd in het gesprek wat we nu hebben. Het is die eenzaamheid waar je geen zin in hebt.
Ja.
Die eenzaamheid van het voelen.
Ja. En niemand kan je daarbij helpen of begeleiden. Nee. Je moet het echt alleen doen.
Ja, en dat geldt voor gelukkige momenten kunnen heel eenzaam zijn. En ook hele droevige momenten. En voor gelukkige momenten kun je nog... Ja, de perceptie is anders.
Mm-hmm.
En pijn in je eentje voelen. Dit is het enige trouwens wat mij emotioneert. Ik had het laatst met een vriend ook over eenzaamheid.
Ja.
En toen moest ik ongecontroleerd een half uur heel hard huilen.
Ja.
Maar het allerergste rondom rouw is eenzaamheid.
Ja.
En pijn toelaten. Dat we zijn niet gemaakt voor eenzaamheid.
Nee, precies. We zijn natuurlijk kuddedieren.
Ja. En we zijn liefst met z'n tweetjes of met z'n drietjes of whatever. Ja. Maar,
Nee, en eenzaamheid en dus dat die pijn en dat verdriet, daar is dus geen oplossing. Dus ook al ben je met iemand samen, je bent nog steeds eenzaam. Want je hebt die kan het niet van je wegnemen of je ermee helpen.
Nee, de enige oplossing die er is het voelen.
Ja.
En accepteren dat het er is. En er dan iets mee doen. Of je stopt het daarna in een hokje of whatever. Maar je moet het eerst toelaten.
Ja.
Anders kom je niet vooruit. Ben je het alleen maar aan het uitstellen.
Ja, want ooit komt het.
Ja.
Dat hoor je natuurlijk ook vaker. Dat mensen jaren later opeens zichzelf tegenkomen.
Ja.
Nou, wat zou je tegen je jongeren zelf willen zeggen nu? Wetende wat je nu weet. Van toen het dus net gebeurde bijvoorbeeld met je vader en je moeder.
Alles komt goed.
Ja.
Ja, ik kan heel lang nadenken over heel veel andere dingen, maar uiteindelijk komt het goed. In welke mate, dat weet je nooit. Maar verlies hoort bij het leven, helaas. En wij mensen zijn heel veerkrachtig. En we kunnen veel meer aan dan we van tevoren denken. Net zoals dat ik dacht dat ik niet meer kon ademen toen mijn moeder, of als mijn moeder zou komen te overlijden.
Ja.
Ik heb een waanzinnig leuk leven momenteel.
Ja.
Zelfs zonder haar.
Ja.
Dus het vergt wat werk. en doorzettingsvermogen en veerkracht. Maar we kunnen als mensen zoveel aan. Ja. Er gebeuren zoveel verschrikkelijk nare dingen in de wereld die mensen om weten te zetten in iets moois. En dat is, misschien om dat antwoord samen te vatten, is ik ben een groot voorstander met dat wat je heel veel pijn doet in het leven, om dat uiteindelijk om te zetten in iets moois, in iets wat voor jou werkt.
Ja.
En dat is helemaal niet makkelijk. En daar heb je echt wel hulp bij nodig, maar die hulp mag je altijd vragen.
Ja.
En misschien pakt het niet voor iedereen zo uit, maar ik geloof er wel heilig in dat het mogelijk is. Ja.
En wat je zegt, het omzetten in iets moois, wat is dat dan voor jou geweest?
Dat het in mijn geval voor mij mijn kijk op de wereld heel erg heeft veranderd. En mijn kijk op het leven. Dus het heeft mij als persoon heel erg doen veranderen. Ten opzichte van de chagrijn die ik jarenlang ben geweest. En ja.
Dus het heeft je doen groeien ook als mens? Hoe
heel, ja, heel erg.
Ja. Ja.
Voor mij in ieder geval wel.
Ja. En dan als laatste vraag, we zijn weer aan het einde beland. Wat is het mooiste advies dat jij hebt gekregen en dat je graag aan anderen zou door willen geven die dit nu luisteren?
Ik heb een gazillion adviezen hier omtrent. Wat ik belangrijk vind om te vertellen is dat als je met verlies kampt, dat het goed is als jij degene bent die vraagt wat je nodig hebt.
Ja.
Want we hebben het net ook al besproken, mensen vinden het heel lastig om met rouwende mensen om te gaan, want je weet niet wat ze willen. Willen ze dat je langskomt of ben je te veel? Moet je voor ze koken? Moet je voor ze schoonmaken? Of ja, willen ze helemaal niemand zien? Je wil iemand die al belast is met zoveel gevoel en emoties, wil je niet verder bezwaren door jezelf op te dringen. Maar aan de andere kant, doordat mensen dat dus niet durven, wordt dat ook heel eenzaam soms voor de rouwende. Omdat die ook zoiets heeft van, ja, maar misschien willen ze niet een boodschap voor me doen. Als je rouwt, weet dat mensen je altijd willen helpen. En zet jezelf even over die drempel heen en ga vragen wat je nodig hebt. Toen mijn moeder overleed, heb ik aan mijn toenmalige vriend en mijn beste vriendin gevraagd, kunnen jullie mijn stiefvader helpen met alle financiën?
Ja.
Dit en dit en dit moet er gebeuren. Ik kan het niet, mijn stiefvader ook niet. En voor de rest zijn er niet zo heel veel mensen die nu meehelpen. En zij wilde dat heel graag doen. Was heel zwaar voor ze. Het is ook niet makkelijk om al die door die romslomp heen te gaan. Maar ze deden het wel. Want mensen om je heen willen zich heel graag nuttig maken.
Ja.
Dus geef ze die kans dan ook.
Ja, dus vraag om hulp.
Vraag om hulp. Als ze zeggen, zal ik voor je koken? Zeg gewoon, ja, vanavond wil ik graag dat je voor me kookt. Ja. Of zou je misschien een keer mijn huis willen stofzuigen? Want ik wil de hele dag in bed liggen huilen. Of ik moet shit buiten de deur regelen.
Ja. Dus voel je ook niet te veel.
Voel je niet te veel?
Ja.
Nee, want mensen willen er echt voor je zijn. Maar je moet het wel toelaten en je moet gewoon zelf het initiatief nemen.
Ja, neem die ruimte.
Neem die ruimte, ja.
Nou, dankjewel, Ginny.
Jij ook, bedankt. Een mooi
gesprek.
Dankjewel.